De dienst der offerande in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen uit 112, de versen 1, 3 en 5. Vers 1 zingt de lof van het opperwezen, wel zalig hij die God blijft vrezen. Wel vers 3, wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. En het vijfde, hij strooit steeds uit aan alle zijden, onder 12, 1, 3 en 5.
Thank you.
Galaten 5, vers 25, tot en met hoofdstuk 6, vers 2. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtredingen komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. De geest roept de gelovigen die door de geest leven op. In de eerste plaats om in gelid te wandelen door de Heilige Geest. Om in de tweede plaats niet uit het gelid te raken met de Heilige Geest. En ten derde elkaars lasten te dragen en terecht te brengen. De geest roept de gelovigen die door de geest leven op in de eerste plaats om in het gelid te wandelen door de Heilige Geest. In de tweede plaats niet uit het gelid te raken met de Heilige Geest. En ten derde elkaars lasten te dragen en terecht te brengen. Om in gelid te wandelen dus door de Heilige Geest. Gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters in Jezus Christus. Mocht iemand gedacht hebben dat die gelaten brief maar erg theologisch is, die zal misschien vanmorgen hem te praktisch vinden worden. En dat dat zo daarin uit kan lopen, laat zien dat het geen theorie is, maar theologie. Want heel praktisch komt Paulus in deze dienst van voorbereiding eigenlijk met de derde vraag van de zelfbeproeving in ons midden. En dat is niet zomaar extra luxe, maar dat behoort tot de familie van Christus. In de broeder of zuster die een gebrek lijdt, stelt Christus zich voor ons en geeft ons gelegenheid om aan hem wel te doen. En wie dat te weinig direct vindt, vindt dat onzin. En wie dat vanuit de familieband een heilige vanzelfsheid vindt, hoeft daar niet eens speciaal over na te denken en het op te schrijven. En die noteert het ook niet en die zal in de dag der dagen verrast worden. Toen ik naakt was, heb jij me meegenomen de kledingwinkel in en gezegd, zoek maar wat uit. Toen ik honger was, heb jij me te eten gegeven. Wanneer was dat, heren? Wanneer was dat? Het was vanuit de heilige familiebanden van zelfsheid en daarom noteer je het ook niet. En Paulus maakt ons nu bewust dat een christen dingen kan doen of laten die nadelig zijn, zowel voor de vrucht van het geloof die we net behandeld hebben, in ons eigen leven, als ook voor de eenheid van de familieband. Daarom roept Paulus ons op door de Heilige Geest te wandelen. Lees maar mee in vers 25. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Het geheim van het geestelijk leven is, en wie onzer zal dat beseffen, dat is dat we levend gemaakt zijn met Christus. En dat in mij sterfelijk ellendig mens, de eeuwige God, de Heilige Geest zijn intrek heeft genomen. Dat die geest het leven van God in ons is. Iedere gelovige, het zij klein of groot, leeft dankzij de kracht van de Heilige Geest. Maar daarom moeten de gelovigen ook gelijke tred houden met de geest en diezelfde geest gehoorzamen. Het woordje als wij door de geest leven, moeten we eigenlijk vertalen met omdat. Omdat wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Nu is dat woordje leven. Dat leven, dat is niet gewoon het alledaagse leven, al wordt het geleefd in het alledaagse. Maar het leven waar Paulus het over heeft, is het eeuwige leven dat nu al in u is. Wie zal dat beseffen? Het eeuwige leven is in u. Christus heeft het toch gezegd, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Niet krijgt het, maar heeft het. En wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, heeft het eeuwige leven. Omdat wij leven door de Heilige Geest. En dat is een door de geest doorademd leven. En dat is niet iets, een spiritueel leven. Spiritualiteit mag tegenwoordig weer, al gelooft men dan niet in God. Ik geloof wel in spiritualiteit. Maar dat is niet iets wat we oproepen met yoga of met christelijke kunsttrucjes. Al hijs je jezelf in een strak korset, dat roep je niet op. Dat leven komt van de Heilige Geest in je leven. Dat leven kan wel gevoed worden door de genademiddelen te gebruiken, zoals het lezen van de Bijbel, de openbare eredienst, de viering van het heiligavondmaal. Maar het leven zelf komt van de Heilige Geest. En geliefde, dat moet eens heel helder worden, die spiritualiteit, dat leven door de geest, dat wordt niet geschonken om met een boekje in een hoekje te zitten. Dat beleefd wordt in de binnenkamer, al kent u een binnenkamer. Maar Paulus plaatst dat leven met de geest juist in het gewone, alledaagse leven. Geestelijk leven wil als water vloeien. Geestelijk leven moet gedeeld worden. En Paulus laat straks zien dat leven in de geest en zaaien in de geest gevonden wordt. Waar wordt dat nu gevonden? In het dragen van elkaars lasten. Het gaat niet om vrome praatjes. Maar het gaat om beleving en uitleving van de familieband. En als de gelaten dit leven door de Heilige Geest hebben, en dat hebben ze, worden ze aangespoord dat leven in overeenstemming te houden met de geest door dit christelijke leven te leven op dezelfde wijze als toen het begon bij hen, toen Paulus bij hen was. Toen het zo'n blijde, rijke tijd was, toen ze elkaar ook spraken op weg naar huis. Joh, wat een onderwijs, hè. Wat een wonder dat dat evangelie bij ons blinde heidenen terechtgekomen is. Joh, wat een wonder. Ik zie dat je zorg hebt, wat is er? Dat leven moet terugkeren. En het woord dat Paulus in het Grieks gebruikt voor wandelen, dat is een bijzonder woord. Dat bevat een notie boven het woord dat hij gebruikt heeft in hoofdstuk 5 vers 16. Daar gebruikt hij peripatio, rondwandelen. Maar nu gebruikt hij een woord dat betekent eigenlijk in het gelid gaan staan. In de rij gaan staan. En navolgen. Dan moet je denken aan een compagnie soldaten. Die in het gelid staan en dan op dezelfde tijd hun rechterbeen naar voren en dan hun linkerbeen in het gelid gaan staan. Paulus zegt, u moet gelijke tred houden met de Heilige Geest. En niet uit de pas gaan lopen ten aanzien van de Geest. Je eigen ritme en je eigen route. Dat gaat niet vanzelf. Want het vlees strijdt tegen de geest, zo hebben we gezien in 5:17. En daarom de oproep te wandelen door de geest, 5:18. En zich te laten leiden door de geest. Dus dat is de eerste gedachte. Het tweede is dat de geest de gelovigen oproept, die door de geest leven, niet uit het gelid te lopen met de geest. Paulus gebruikt dus dat woord, ik heb het net uitgelegd, dat betekent in het gelid gaan staan. Met elkaar in de pas lopen. En zo is de tweede betekenis iemand spoor volgen, navolgen. En in vers 26 schrijft Paulus, laten we geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Wat betekent dat? Dat betekent als wij een bepaalde hobby hebben en zeggen, ja, een echte christen moet dat hebben, wat nu gebeurt bij de gelaten met de besnijdenis. Maar het kan zo in een gemeente vliegen dat er iemand alleen maar helemaal gek is van een nieuwe gedachte, dat je moet vasten of weet ik wat. Vulde me van alles voor in. Alles is mogelijk. Als jij een bepaalde hobby gaat voeren, wat voor jou het kenmerk wordt van de echte christen. Ja, dan gaat het net als in Galatië. De gemeente wordt onrustig. En dan krijg je voor en tegen. En dat gebeurt als we uit het gelid gaan lopen. Dat we ons eigen gedachte, onze eigen overtuiging, ons eigen belang plaatsen boven die van onze medegelovigen. En dat rijtje wat Paulus opsomt, hij ziet het onder de gelaten van eigendunk, elkaar uitdagen en benijden. Is een logisch gevolg, dat gebeurt vanzelf als we niet wandelen door de Heilige Geest, maar in het vlees zijn. Al zeg ik dat niet, natuurlijk zeg je dat niet, daar ben je toch veel te gereformeerd voor. Maar je wel beter voelt dan een ander. En geen zonde doet de kerk meer kwaad en is beledigender voor God, las ik ergens, dan de zonde van eigendunk. En hoewel wij als christen allereerst moeten zorgen voor onze eigen heiligheid en ieder beproeven zichzelf. En zuiverheid van levenswandel. Leert Gods woord ons duidelijk dat we ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn, de heiligheid en zuiverheid van de rest van de gemeente. En daarom gaat Paulus het concreet invullen wat het betekent om niet uit de pas te lopen met de Heilige Geest. We moeten weer in het gelid gaan lopen. Dat betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten denken, hetzelfde moeten zijn en kleden. Nee, Paulus gebruikt elders het beeld van één lichaam. Maar als iets van ons, en sommigen van u ondervinden dat ellende ervan, als iets uit het gelid gaat lopen, dan word je doodmoe. En het raakt je hele leven en je hele lichaam. Dat is wat Paulus hier ons wil leren. En wil hij concreet dat invullen? Sta in het gelid en ontwikkel een nieuwe levensstijl die tegenover die van de wereld staat en het vlees. Geef geen ruimte aan hoogmoed of trots. Het woord eigendunk is uit twee woorden in het Grieks samengesteld. Het ene woord is leeg en het andere is eer. Hoge liefde, eigendunk, denken dat je wat bent, het is lege eer. Je kunt je omhoog werken in allerlei kringen, maar als je voor de troon van God staat, is het lege eer. Hoe ijdel om te denken een betere dominee, een betere ouderling, een beter gemeentelid te zijn. En bij de gelaten kun je het zien, dat geeft ruzie, strijd. En wie door de geest leeft en wandelt, is door God ervan afgebracht op zijn eigen eer gesteld te zijn. Als je van Christus bent, laat Christus je eraan sterven. Soms is daar een harde weg voor nodig om op je gezicht te gaan. Onderzoek het maar eens. In het Oude en Nieuwe Testament, de mensen die de Heere wil gebruiken, voert hij eerst in de afzondering. En laat hij sterven. Mozes 40 jaar in de woestijn. Elia in de afzondering. Jeremia. Johannes de Doper. De discipelen die 3 jaar met Jezus wandelen. En met Christus verworpen worden. Denk aan Paulus. Dat is tegenovergestelde. Van elkaar uitdagen. Laten we elkaar niet uitdagen, staat. Dat is een woord dat betekent elkaar tot strijd uitdagen. We houden geen gelijke tred met de Heilige Geest als we anderen met ons gedrag irriteren. En van trots komt benijden. Benijden is dat je iets wil wat een ander hebt. Zijn positie, zijn eer. Of zijn vermogen. En als dat ons vervult, is het onmogelijk in het gelid te lopen. Maar de geest, zegt Paulus, bewerkt het tegenovergestelde. Dat is de derde gedachte die de langste is. Hij leert ons en hij roept de gelovigen die door de geest leven op in de derde plaats elkaars lasten te dragen en terecht te brengen. Paulus laat de gemeente van de gelaten zien het tegenovergestelde van wat nu onder hen leeft. Hij schrijft in vers 1, broeders, Ook als iemand onverhoeds tot enige overtredingen komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid houd intussen het oog op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Let erop dat Paulus ze weer aanspreekt als broeders. Wat heel toepasselijk is nu hij het gaat hebben over die familieband. En met deze aanspraak herinnert Paulus alle gelovigen eraan dat de christelijke familie, dat de christelijke gemeente Gods familie is. En het gezin van God. En als de gelaten elkaar werkelijk dienen door de liefde en de leiding van de geest volgen, dan betekent dat ook, zoals in de familieband, als het goed is, hou je van je broers en zussen. Helaas, en daarom zo erg als in het families het anders is, maar wat is het heerlijk als je ziet dat je kinderen met elkaar omgaan. En als er eentje niet lekker in zijn vel zit, dat die ander zegt, joh, laten we een keer gaan stappen samen, wandelen of racefietsen. Om samen te spreken. En dat beeld gebruikt Paulus nu voor de familieband. Want als de gelaten zo elkaar gaan dienen door de liefde en de leiding van de geest volgen, moeten zij iemand die onderuit is gegaan in de zonde vriendelijk optillen en zeggen kom op en in het gelid herstellen. In plaats van hoogmoedig te zijn, laatdunkend, geïrriteerd. Zorg en liefde tonen voor anderen, zodat ons doel is elkaars behoud en elkaar op te bouwen. In plaats van ons te verheugen over de val en de zonde van anderen, heb je het al gehoord. En zo spoort Paulus aan degenen die nu onderuit gegaan zijn onder de gelaten te redden, te herstellen en op te wekken. Hoogmoed laat de ander hard vallen. Ik doe het goed, jij verkeerd. Zachtmoedigheid doet bewogen zijn en dringt tot het weer in het gelid terugbrengen van de ander. En iedere christen moet daarop voorbereid zijn om vriendelijk te handelen met een broeder of zuster die zondigt. En die moet het ook aan zich laten geschieden. In plaats van agressief erop in te gaan. Het woord terechtbrengen, dat wordt gebouwd, dat is eigenlijk medisch. Het wordt gebruikt voor het herstellen, Ezra. In de Griekse vertaling van Ezra voor het herstel van de muren. In Matthäus wordt het gebruikt bij de discipelen voor het herstellen van de vissersnetten. Het woord wordt ook medisch gebruikt voor het spalken van een gebroken arm. Het gaat om herstel, het weergebracht worden tot de geestelijke gezondheid. Van degene die tot overtreding komen. En het is niet makkelijk om in het Nederlands de nuance aan te geven van dat werkwoord. Het werkwoord duidt een situatie aan dat je eerder gepakt wordt dan een ander. Dat leert ons heel belangrijk, iets heel belangrijks. Dat betekent dat je een overtreder niet ziet als een uitzondering. Maar juist als een voorbode van gevaar wat ons allen kan overkomen. Het kan betekenen dat iemand in de zonde ontdekt wordt door anderen. Maar het lijkt waarschijnlijker dat Paulus bedoelt dat iemand overvallen wordt onverhoeds door enige zonde. Want zelfs al levendig gelovigen in de geest, ze wonen nog steeds in het vlees. In deze tegenwoordige slechte wereld. En zo kan de zonde een dominee, een diaken, een ouderling, een avondmaalganger onverwacht overvallen en aanvallen. Paulus wil daar niet simpel mee zeggen dat we slachtoffers zijn. We dragen zelf de volle verantwoordelijkheid voor onze zonde. Maar Paulus denkt aan situaties waarin de gelovige onverwacht en ongedacht zondigt. Hij doet het niet met voorbedachte raden. Maar het gebeurt omdat hij vergeet op zijn hoede te zijn. Of misschien flirt hij met de zonde, omdat hij denkt die te kunnen weerstaan. Het gaat om allerlei zonden, ook als een zuster in de gemeente roddelt. Meid, waarom doe je dat nou? Je doet de Heere, de Hemelse Vader een verdriet mee als je een broer, een zuster zo over de tong laat gaan. Dan moeten we haar daaruit willen oprichten. Door te laten zien hoe erg het is en wat het kapot maakt. En dat Christus er zo'n verdriet van heeft. En dat het niet zomaar onschuldig tijdverdrijf is. Want ook lasteraars zullen het nieuw Jeruzalem niet binnengaan. Nou, dat er een stand moet komen bij de gelaten is in ieder geval duidelijk. De gevallene moet als het ware van de grond opgepakt worden. Het lijkt waarschijnlijk dat Paulus wat hij hier beschrijft in overeenstemming is met Matteüs 18. Iemand die zich bewust wordt van de zonde van een ander moet persoonlijk met de overtreder spreken. Om hem te herstellen in de gemeenschap met Christus. En iedere stap moet gezet worden in zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid, dat betekent niet een soft en goed praten. Och ja, we doen allemaal wel eens wat, maar zachtmoedigheid betekent dat het niet van boven komt, maar dat je ernaast kunt zitten. Jongen, als het mij overkomt, moet je mij ook waarschuwen. Dat is zachtmoedigheid. Zonder de hoogmoed. Maar dan doe je de waarheid geen geweld aan. Dan noem je zwart geen grijs en grijs geen wit. Maar je zit ernaast tot behoud. En Paulus laat hier de andere elementen rusten, niet omdat hij die niet belangrijk vindt. Dat vinden we in het geheel van het Nieuwe Testament en dat moeten we bij elkaar houden. Hier behandelt Paulus niet dat je elkaar ook moet bestraffen. Dat iemand belijden moet, boete doen, berouw moet tonen, afstand nemen van de zonde, het kwade overwinnen door het goede. Paulus is hier gefocust op het resultaat. Dat iemand die daar ligt weer in het gelid komt en meemarcheert. Maar die andere dingen worden ingesloten. De zondaar moet op belijdenis van de zonde komen. Die moet zoeken tot komen, tot het zoeken van vergeving in Jezus Christus. Wat je glad strijkt, kan iemand in het bloed van Christus niet kwijtraken. Kan door de Heer niet gezegend worden. Maar het moet gebeuren met het oog op het resultaat. Weer in het gelid en meewandelen met de geest. Paulus zegt dat is de taak van hen in de gemeente die geestelijk zijn. Wie zijn dat? Nou, dat is niet een elite groepje. Een geestelijke ME of zo. Maar Paulus bedoelt er alle mee die wandelen door de geest. En bij wie de vrucht van de geest groeit. Zij die zijn, u bent verantwoordelijk voor die gemeenteleden die nu vleeselijk zijn. Alle gelaten hebben namelijk de geest ontvangen toen ze de boodschap hoorden van het evangelie en geloofden. Toen werden ze geestelijk. En eigenlijk kun je het in je eigen leven wel weten, die eerste liefde dat de Heer je tot geloof bracht. Wat dacht je geestelijk, wat wandelde je geestelijk? Hoe is het nu? Is het nu materieel? Is het nu rationeel? Dat is geestelijk zijn en vleeselijk zijn. Degenen die zich hebben mee laten slepen door de judaïsten zijn vleeselijk. En Paulus zegt dat de geestelijke hen terecht moeten brengen. Want het is één van tweeën. We wandelen door de geest of we zijn vleeselijk. Er is geen tussenweg. En daarom moeten zij die geestelijk zijn, degenen die gevallen zijn, weer terugbrengen. Ze moeten zorg dragen en hun heil, hun herstel zoeken. Dat betekent niet dat je nu op moet treden binnen de gemeente als inquisitie. Maar wie geestelijk is, die is gevoelig voor de zonde. Dan proef je het. Dat is geen rechte zaak. Dat doet de Heere tekort. Het doet verdriet als je dat ontdekt binnen het lichaam van Christus. En niet handelt zoals God het vraagt in zijn woord. En dat betekent allereerst dat de geestelijke broeder, de gevallen broeder, laat zien dat zijn zonde werkelijk zonde is voor God. En vervolgens moet hij oproepen, belijd het aan de Heere. En ook aan de naaste die je kwaad hebt berokkend. En tevens om van die zonde weg te vluchten. In berouw om vergeving van de Heere te zoeken en weer in het gelid te wandelen met de geest. En Paulus zegt ook dat ze dat moeten doen in een geest van zachtmoedigheid. En dat is een groot verschil. Een geest van zachtmoedigheid benadert niet vanuit de hoogte, maar met bewogenheid. Als een medebroeder. En die vriendelijkheid behoort tot de vrucht van de Heilige Geest. En iemand die veroordelend is vanuit de hoogte, hoe kun jij dat nou doen? Dat zou ik nooit doen. Die laat niet de genade van Christus zien, maar laat hoogmoed zien. En de zondaar, zegt Paulus, moet niet benaderd worden als een vijand, maar vermaand worden als een broeder. Wie de ander oprecht lief heeft en wandelt in de geest, benadert de zondaar vastberaden. Want oh, we zijn zo mistig op dat gebied, zoete lieve Gerritje. Je benadert de zondaar vastberaden, want hij heeft gezondigd en zo, ik kan het niet recht liggen met God. Maar gemengd met nederigheid. Je verlangt zijn behoud en zijn in het gelid lopen. En Paulus vervolgt, houdt ondertussen uzelf in het oog op dat u ook niet in verzoeking komt. Paulus werkt uit wat het geheim van deze nederigheid is. En als je dit beseft, kun je het ook niet vanuit de hoogte zeggen. Hoe kun jij dat nou doen? Dat prikkelt het vlees van de ander. Maar pas maar op dat een ander niet voor u op weg moet, dat u op uw gezicht gaat in dezelfde zonde. Als het goed is, ga je op pad naar je broeder met het gebed in je hart. Heere, geef dat er voor mij niet iemand op pad moet. Maar dat betekent ook dat ik vandaag mijn broeder probeer overeind te helpen en dat ik hoop dat hij morgen, als het mij zou gebeuren, mij overeind helpt. Dat bewustzijn van je eigen zwakheid en tot alles in staat zijn weerhoudt van geestelijk triomfantalisme en hoogmoed. Paulus zegt het eigenlijk heel bijzonder in het Grieks, houdt intussen uzelf in het oog. Hij gebruikt daar een werkwoord voor kijken. Er zijn verschillende werkwoorden voor kijken, maar dat is een kijken dat op details let. Het wordt ook gebruikt van Petrus als die in dat lege graf die doeken ziet als een kokon. En dat graf zo inspecteert, nadenkend. Dat inspecterend, kijk inspecterend naar jezelf. Je kijkt scherper naar jezelf dan naar een ander. En als dat het geval is, wie het leven kent, die proeft wat ik bedoel, dat weerhoudt je ervan om je beter te voelen. En God weet het. En je staat aan de ene kant, aan Gods kant, tegenover de zonde, maar bent bewogen met de zondaar. En je bidt het gebed van Christus, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan kun je ernaast zitten. Dan kun je ernaast zitten en dan kan iemand de schandelijkste zonde in het verborgen bedreven hebben. Maar als die broeder, die zuster door de Heer overeind getrokken wordt, zit je ernaast. En verlustig je in de genade van God in het leven van de ander. Zo kun je ernaast zitten zonder in de zonde mee te gaan. We moeten opmerken dat Paulus deze aansporing schrijft in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Aan dat waakzaam zijn komt nooit een einde tot je laatste snik. En vanuit dit geheim roept Paulus de gelaten op in vers 2. Draagt elkaars lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Draagt elkaars lasten. Dat werkwoord voor dragen heeft diverse aspecten. Heel mooi, het betekent optillen. Samen optillen. En wegdragen. Het gaat in ieder geval om iets dat zwaar is. Wat ook wordt aangegeven. Dus het gaat om tillen van iets zwaars. Wat je echt samen moet doen. Wat ook nog eens wordt aangegeven. Versterkt door het woord lasten. We moeten elkaar helpen de zware dingen te dragen. Dat betekent allereerst dat je dicht bij elkaar bent en op elkaar let als je samen iets gaat tillen. Ja, kan die 1, 2, 3. Je let op elkaar. En als je het wegdraait, kijk je ook naar elkaar. Prachtig. Wat de lasten zijn, allereerst waar hij het nu over heeft. Iemand die in de zonde gevallen is. Nou, dat kun je zo zwaar aan moeten trekken en tillen om weer overeind te krijgen. Maar ook bij hem te blijven en mee te lopen. Om die last te dragen van er van af te komen. Het kan zwaar zijn om de zonde te overwinnen. Die zonde kan voortdurend een bedreiging vormen terug te keren en terug te vallen. Draagt elkaars lasten. Ga mee door te bidden voor elkaar. Door beschikbaar te zijn, te luisteren, beschikbaar voor gesprek en bemoediging. Maar de broeder die gestruikeld is, dat kan die kant ook radicaal afketsen. Dan ben je machteloos, maar de broeder die gestruikeld is, die is verplicht zijn geestelijke vrienden toe te staan. Hem te helpen zijn last te dragen, ook al schamen we ons. In wezen is het trots als je toch in je eentje wilt doen wat je niet in je eentje kunt doen. En uiteindelijk is, met uitsluiting van alles, de eigenlijke bron van onze kracht de Heer. Op hem moeten we onze last werpen en onze zorgen. Maar de Heere gebruikt daar ook onze broeders en zusters voor. En tegelijk is die oproep breder dan alleen de zonde. Het kent diverse aspecten. Er zijn heel wat lasten. Vervolging, financiële moeilijkheden, ziekte, zoals we vanmorgen van Paula vertelden. Lasten van in de steek gelaten zijn, door de man, door de vrouw. Gebrek, kinderen die veel met een rugzakje, die veel zorgen geven. Werkeloosheid, nou ga maar door, dat is eindeloos wat voor lasten er zijn. En dan gaat het er niet om dat we een keer mee levend aan horen. Het joh, valt niet mee voor je tjok, zal voor je bidden. Sterkt hoor. En dan niet meer vragen hoe het gaat. En ook niet overwegen, hoe kan ik er praktisch aan tillen. En dat kan op vele manieren. Allereerst bemoediging en wijzen op Gods belofte. Maar je kunt het ook doen door voor iemand te koken, te strijken of aan te bieden. Joh, ik hoef voorlopig niet terug. Als je 1200 euro wil lenen, als je daarmee uit de brand bent met je wasmachine en droger die kapot gegaan zijn. Ik moet echt zeggen, joh. Het kan ook zijn door een boekje aan te reiken, een aanzichtkaart te sturen. Gaat u maar door. En weet u wat rijker daarvan is? Op deze wijze zullen wij de wet van Christus vervullen. Die wet van de liefde weet u nog uit vorige hoofdstuk. En dan zegt Paulus iets heel aparts, wat in de vertaling niet goed doorklinkt. Vervult alzo de wet van Christus. In het Griek staat het anders, veel rijker. Gewoon als toekomende tred. Het is een bevel. Til aan als elkaar lasten. En u zult daarmee de wet van Christus vervullen. Als een heilige vanzelf zijt. Dat gebeurt dan. Dan vervul je de wet van Christus. En dat staat nou letterlijk tegenover onze individualistische wereld en westerse cultuur. Het leven van het geloof is gezinsleven. Daarom verlang je ook, wat kan ik betekenen? Wat kan ik doen? Dat geeft een vruchtbaar geestelijk leven. En nou verstaat u misschien waarom ik zei dat geestelijk leven floreert niet in de binnenkamer, alsof het daar moet gebeuren. Maar de binnenkamer is het geheim dat het geestelijk leven floreert in de gemeenschap. En als je de rest niet nodig hebt door de week, geen bijbelkring, geen vervolgcatechese, geen vrouwengesprekskring, geen women to women, als je dat allemaal niet nodig hebt, neem het mijn ding niet. Dan zondigen we tegen dit principe. Dat is hoogmoed. Wat Paulus elders beschrijft, de hand die zegt dat hij het oor niet nodig zou hebben. Leven in de gemeente van Christus betekent anderen helpen ze moeite en zorgen hebben. Hoe kan ik financieel helpen? In mijn omgeving, wie is er eenzaam, heeft bezoek nodig? Wie heeft behoefte aan een pastoraal gesprek en moet bemoedigd en versterkt worden? Kan een moeder met een druk gezin zijn, dat het er allemaal te veel wordt? Maar ook de alleenstaande die onrecht is aangedaan of een andere last te dragen heeft. Het raakt ook omzien naar hen die uit het gelid lopen. Om ze bij de hand te nemen. Geliefde, wat is de gelaten brief? Die apostolische leer die hij ons zo onderwezen heeft dat genade alleen is. Wat vloeit die als vanzelf over in het praktische? Jonge vrienden, het is geen theorie. Het is de leer die naar de godzaligheid is. En die het eeuwige leven heeft. En we zitten zomaar met die derde vraag van de zelfbeproeving. Is het uw verlangen om te leven tot Gods eer? Tot heil van de broeders en de zusters? Wat is het dan een feest om volgende week met de broertjes en zusjes aan tafel te zitten en rond te kijken. En elkaar ook steeds beter te leren kennen in de familieband. Onze familie is er alleen door de Vader. Onze familieband is er alleen door Jezus Christus, die zich buiten elke gemeenschap liet uitsluiten, om voor ons een levende gemeenschap te verwerven. Halleluja. Amen. 72, nu vers 2. De bergen zullen vrede dragen na het dankgebed. Vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Het is het beeld van onze koning en van onze hemelse vader. 72, nu vers 2, straks vers 7.